En wij zijn de vorige keer gebleven in Matteüs 26. Het laatste gedeelte van dat hoofdstuk. En voor het verband lees ik dan vanaf vers 65. Matteüs 26, vers 65. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn lastering gehoord. Wat denkt jullie? En ze antwoordende zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten, en anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten in de zaal, en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, de Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hij een andere dienstmaagd en zeide tot degene die al daar waren: Deze was ook met Jezus de Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken de mens niet. En een weinig daarna, die er stonden bijkomende, zeiden tot Petrus: Waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan, en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Tot zover. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen. Daar hebben we vorige keer het laatst bij stilgestaan. We hebben gezien dat het eigenlijk niet kon, eigenlijk ook niet mocht, en dat het hoge priesterlijk kleed zelfs speciaal zo gemaakt was dat het niet gescheurd zou kunnen worden. Niettemin, het lukt de hoge priester hier wel, en dat naar aanleiding van de uitspraak van de Heer Jezus: Van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. En dat is de beschrijving van de situatie waarin wij nog net, denk ik, nog net leven. Namelijk, de Zoon des Mensen zittend aan de rechterhand der kracht Gods. En wij verwachten hem komende op de wolken des hemels. Dat wil zeggen, wij verwachten hem iets eerder, want de bedoeling was dat wij er ook bij zouden zijn wanneer hij komt op de wolken des hemels. Want zo zit dat eigenlijk, om het helemaal correct te zeggen. Zodat de Heer Jezus niet alleen erkende, bevestigde vind ik wat erg sterk, maar erkende dat hij de Messias was, want er werd hem gevraagd. Hij zei: Zijt gij de Christus, de Zoon van God? Meestal lezen we dan heel positief dat hij zegt: Gij hebt het gezegd. Zo van, inderdaad. Maar als je dat wat vrijer vertaalt, of wat vrijer, wat anders vertaalt, maar precies hetzelfde, dan staat er gewoon: Dat zegt gij. Of dat zeggen jullie. Als een politicus dat zegt, dan betekent het niet dat hij instemt. Dan betekent dat hij het laat voor wat het is. Dan moeten ze zelf maar uitmaken. En ik geloof dan ook dat deze uitspraak van de Heer Jezus niet anders is dan alle voorgaande. Namelijk, hij ontkent het niet, maar hij zegt ook niet uitgebreid ja. En als hij daarna over zichzelf spreekt, noemt hij zich ook inderdaad niet de Christus en ook niet de Zoon van God of iets dergelijks. Maar hij zegt: Ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittend ter rechterhand der kracht Gods en komend op de wolken des hemels. En noemt zich daarmee bij zijn aardse titel, om zo te zeggen, de hoogste titel die een mens dragen kan. En ongetwijfeld werd dit door de Joden opgevat als een erkenning dat hij de Messias was, om de eenvoudige reden dat de Joden inderdaad van mening waren, zoals ook elders blijkt, dat de term Zoon des Mensen de titel is feitelijk van de Christus, van de Messias. Hij staat er niet echt bij, maar de termen worden zelfs hier en daar, zelfs door de Joden, door elkaar gebruikt. Meestal citeer ik, maar misschien heb ik dat vorige keer gedaan, meestal citeer ik Johannes 12 in dat verband, waaruit dat namelijk duidelijk blijkt. Uit één vers, Johannes 12, vers 34. Waar de Heer overigens ook aankondigt dat hij van de aarde zal verhoogd worden. dikwijls opgevat als een uitdrukking over zijn kruisiging. Maar zo lees ik hem niet, integendeel. Er staat dan in vers 32... dat de Messias zal verhoogd worden, hij zal verhoogd worden. Maar dan gaat men om vers 34, waar staat: de schare antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Messias, de Christus, blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Hebben jullie zo snel? Eerst noemen ze Christus, dan noemen ze Zoon des mensen, kennelijk gewoon door elkaar. En daar gaat het maar om. Daar volgt namelijk uit dat de Joden inderdaad de titel Zoon des mensen kent als een titel van de Messias. En niet omdat het de titel is van een mens in het algemeen, maar omdat het de titel is, de officiële titel van de erfgenaam van Adam. En dat betekent de term uiteraard ook, met name in het Hebreeuws. En in het Nederlands zou het dat ook moeten betekenen. De Zoon des mensen is de erfgenaam van Adam, degene die de gehele aarde aan zich zou onderwerpen en daarover heersen. Dat wisten de Joden dus, kennelijk, terecht. En als de Heer Jezus dan in Matthäus 26 zich noemt de Zoon des mensen, wordt dat in elk geval door hen opgevat als de Messias. En terecht, uiteraard. Maar zwart op wit, dat hij de Messias is, dat zegt hij niet. Hij laat het hen zeggen en gebruikt zelf een andere titel. En het is niet noodzakelijk hetzelfde. Maar ja, de uiteindelijke Zoon des mensen, de laatste Adam, is uiteraard gewoon de Christus, de Messias. En zo vatten zij hem dan ook op. Hoe dan ook, de hoge priester verscheurde zijn klederen en zegt: hij heeft God gelasterd. Dat is een groot probleem dan vervolgens, want het betekent dat hoe dan ook, als de Messias komt, als men dan weer zo reageert, het kan namelijk niet anders. De Messias, de Christus, is nou eenmaal de Zoon des mensen en de Zoon van God aan de andere kant. Dat kan niet missen. En als iemand zich daarvoor uitgeeft, wordt hij te dood gebracht. Dat is wat hier gebeurt. En ja, je vraagt je af of dat veranderd is vandaag, maar ik denk het nog steeds niet. Ik denk zelfs dat men de theologische opvattingen hieromtrent heeft bijgesteld binnen het Jodendom, en dat daar de term Zoon des mensen niet meer wordt toegepast op de Messias, voor zover ik weet. Daar heb ik in ieder geval niet de indruk van gekregen dat men die term nog kent. Men heeft er kennelijk afstand van gedaan, omdat het een uitdrukking is die natuurlijk binnen het christendom gebruikt wordt. En dan laten zij hem los, want zo gaat dat gewoonlijk. In heel handelingen door zie je hetzelfde verschijnsel gebeuren. Als heidenen belangstelling hebben, dan verliezen de Joden ogenblikkelijk hun belangstelling en kunnen de heidenen het krijgen. Want het verschil moet er wezen, is kennelijk hun filosofie. Maar niettemin, de hoge priester verscheurt zijn klederen en beschouwt dit als deze uitspraak van de Heer Jezus als godslastering. Of dat nou een reden is om je klederen te scheuren, dat lijkt mij twijfelachtig. Ik dacht dat men dat deed eventueel in geval van rouw, maar de hoge priester in elk geval niet. Maar wat hij doet is misschien historisch niet helemaal te verklaren. Profetisch uiteraard wel. En ik beschouw het dus nog steeds als een profetische uitdrukking, zoals we die van deze Caiaphas eerder zijn tegengekomen. Want het scheuren van zijn kleed beeldt uiteraard uit het einde van het oud-testamentische priesterschap. Hij verscheurt zijn ambtskleed. Dat is terecht, want niemand heeft hem ooit meer nodig, denk ik altijd. Al valt te vrezen dat ze het ding natuurlijk weer netjes aan elkaar genaaid hebben. Ik zal u vorige keer misschien ook gezegd hebben dat, voor zover wij weten, men altijd een naad wat losjes stikte, zodat daar makkelijk het kleed te scheuren was, want anders werd het te duur, hè. Dus dan scheur alleen de naad en dan komt het zaakje weer aan elkaar genaaid worden. Dat hebben ze mij echt verteld, dat men dat zo deed. Dus het is maar zomaar een handeling. Maar zoals die staat, wordt het profetisch, want het betekent inderdaad het einde van de hogepriesterlijke functie van Caiaphas, niet alleen, maar daarmee van heel het oud-testamentische priesterschap. Dat kan niet missen, want u en ik worden geacht te weten hoe dat zit met die Zoon des mensen zittend aan de rechterhand Gods, uit het voorgaande vers. Als je even van de omstandigheden helemaal niks aantrekt en leest wat er gebeurt, dan zegt de Heer Jezus dat hij is de Zoon des Mensen en dat hij vanaf nu, nou ja, na 3 dagen dan, zou zitten aan de rechterhand der kracht Gods. En wij worden geacht te weten dat dat betekent dat hij uit de mensen zal worden genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Kortom, hij spreekt hier over zijn eigen hoge priesterschap, wat over enkele dagen zou aanvangen. Want dat kan je zo formuleren, de dienst van de Zoon des Mensen in de hemel. Dat is namelijk de positie van Christus als hoge priester van het nieuwe verband. Koning wellicht ook, maar als het over koningschap gaat, komen we al gauw terecht bij een troon op aarde in Jeruzalem, vanzelfsprekend. Maar waar in onze dagen, waar over onze dagen gesproken wordt over Christus in de hemel aan de rechterhand Gods, en dat gebeurt feitelijk in alle nieuwtestamentische bijbelboeken op een enkel briefje na, zo'n kleintje. Waar dat gebeurt, wordt gesproken over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de gedachte. En de Heer kondigt hier dus aan het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Dat zal Caiaphas niet begrepen hebben, maar omdat hij dezelfde jaars hoge priester was enzovoorts, deed hij een profetie en hij scheurde zijn kleed. Vrij naar Johannes 11 is het, geloof ik. U weet wel. Hij scheurde zijn kleed, want dat betekent het einde van het oud-testamentische priesterschap. En dat wordt hier aangekondigd. Bovendien ben ik zo vrij in vers 64 natuurlijk ook gewoon te lezen, heel onze gemeentelijke bedeling. Dat is weliswaar achteraf, maar ik zou niet weten waarom het daar niet over zou gaan. Theoretisch zou je kunnen zeggen, de Zoon des Mensen zal gezeten zijn aan de rechterhand Gods en dan komen de wolken des hemels en misschien zat er maar een paar weken of hooguit een paar jaar tussen, was de bedoeling. Zo redeneert me zoiets weg. Maar u en ik weten dat er niet een paar jaar tussen zit, maar vele en vele jaren, zelfs bijna 2000 jaar, want daar komt het in de praktijk op neer. Ik denk precies 2000 jaar van 360 dagen per stuk, naar profetisch model. De tijd namelijk tussen de opstanding van Christus, van het moment dus dat hij zal gezeten zijn, of zich zal zetten ter rechterhand der kracht Gods, tot aan het moment dat hij zal komen, dan wel wederkomen, op de wolken des hemels. Na 2 dagen van 1000 jaar, uiteraard. Zodat de Heer hier meteen en tegelijkertijd heel onze tegenwoordige bedeling aankondigt. Weliswaar niet wat er in die tussentijd allemaal zal gebeuren, maar wel de tijd als zodanig. Vanaf dat tot hem gezegd zal worden, gij zijt mijn zoon en zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten, tot aan zijn komst op de wolken des hemels, uiteraard aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan komt hij inderdaad terug. En in het bijzonder tot ditzelfde Joodse volk. Als u het mij vraagt, maar ik weet niet of ik daar ook al over gesproken heb. Als u het mij vraagt, wij vinden hier een officiële veroordeling van de Heer Jezus. Namelijk, de hoge priester scheurt zijn kleed en zegt, hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog voor getuigen nodig? We hebben geen getuigen meer nodig, ze konden ze immers niet vinden, maar het was nou niet meer nodig, vond hij. En hij vraagt aan de vergadering, aan de Hoge Raad, wat dunkt u lieden? En zij antwoorden, zeiden, hij is des dood schuldig. Zodat hier door de Joodse regering, om zo te zeggen, onder leiding van de hoge priester, inderdaad, de Heer Jezus, ter dood wordt veroordeeld. De rest is formaliteit. Nou ja, het is de uitvoering van beslissing die hier genomen wordt in deze paar verzen. En in die verzen wordt tegelijkertijd dan gesproken over het einde van het oude verbond, het aanbreken van het nieuwe enzovoorts. Maar waar het om gaat is dit, dat we hier een officiële veroordeling vinden van de Heer Jezus door de Joodse Hoge Raad, dat wil zeggen de hoogste Joodse gezagsdragers. En mede om die reden verwacht ik dan ook dat als de Heer zal komen op de wolken des hemels, zoals hier aangekondigd in vers 64, dat dat zal zijn op grond van dat eenzelfde Joodse instantie, de hoogste die er is, zijn naam aanroept. Dat zal weliswaar niet de naam van Jezus zijn, voor zover ik weet. Nou ja, daar ben ik zeker van, hoor, daar gaat het niet om. Maar ze zullen weliswaar niet de naam van Jezus aanroepen, maar de naam van Jehovah. Maar ja, dat is nou eenmaal dezelfde. En daar gaat het maar om. Want hoe je dat ook bedenkt, de bekering van een Jood, de bekering van vele Joden zelfs, is nog niet de bekering van het Joodse volk. Zo zit het nou eenmaal. Wanneer hebben wij van doen met de bekering van het Joodse volk dan? Nou ja, je kunt ook uitgaan van de geschiedenis en zeggen, hoeveel mensen zouden er in Jeruzalem gewoond hebben in die dagen eigenlijk? En hoeveel van de inwoners van Jeruzalem zijn toen tot geloof gekomen? De Pinksterdag en kort daarna. Veel. Heel veel zelfs. En zeer, met een zeer groot percentage van de bevolking van de stad. Dat kan niet anders. Zoveel kunnen er niet wonen in het kleine standje van toen. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het punt is namelijk dat hoeveel er ook tot geloof komen, doet weinig ter zake. Het punt is hoeveel het er ook zijn, het is niet het volk. Het is pas het volk, officieel namelijk, want het is een officiële aangelegenheid. Het is pas het volk als inderdaad de leidslieden van het volk tot geloof komen. En zelfs in die functie. Kijk, lezen wij bijvoorbeeld, om het wat anders te noemen dan, lezen wij bijvoorbeeld Micha 2. Aan het eind van Micha 2 vindt u in een paar versen vermeld hoe een gelovige overblijver uit Petra, na de 70ste week dus, zal optrekken naar Jeruzalem. Maar in het begin van Micha 3 staat dan hoe het nou zo gekomen is dat het misgegaan is met het volk. En er staat gewoon dat het komt door de leidslieden van het volk. Zij worden geacht daarvoor verantwoordelijk te zijn. Daardoor is het misgegaan. Want zij vertegenwoordigen het volk. Zij zijn dus het volk, officieel. Ja, zo zit het dan maar. Het Nederlandse volk wordt vertegenwoordigd door de Nederlandse regering. En wat wij als Nederlanders ook vinden, het standpunt van de regering is bepalend. En dat wordt naar buiten toe uitgebracht enzovoort. En dus denkt Nederland er zo over. Dat is misschien in de praktijk niet zo, maar officieel is dat wel zo. En daar gaat het maar om. En precies zo officieel werd de Heer Jezus door het Joodse volk verworpen. Niet omdat de meerderheid van het volk dat vond, want dat staat nog te bezien. We hebben namelijk het getuigenis van Caiaphas zelf. Die zei, ja kijk, als we hem laten geworden, zal heel het volk hem nalopen. Zodat er toch, naar zijn inschatting, wellicht de meerderheid van het volk, en misschien wel een grote meerderheid, krijg je dan zelfs de indruk van het volk, misschien dan toch de Heer Jezus zou aanhangen, om zo te zeggen. En wellicht tot geloof zou komen. En daarna zijn ook velen tot geloof gekomen. Maar het gaat er maar om dat de officiële vertegenwoordigers van het volk, namelijk de Joodse Hoge Raad, zeg maar gewoon de regering, onder leiding van de hoge priester, zij veroordeelden de Heer Jezus. En daar gaat het maar om. En daar komt pas verandering in dus, in de situatie die we nu kennen, namelijk dat het Joodse volk de Heer Jezus verworpen heeft. Er komt pas verandering in als het Joodse volk op gelijke officiële wijze de naam des Heren zal aanroepen. Precies zo. Dus ik verwacht aan het einde van de 70ste week niet dat er hier en daar een gelovige Jood in Jeruzalem is of een Jood is die zich bekeert en de naam des Heren aanroept. Wat ik verwacht is dat inderdaad de Knesset bijeenkomt, of hoe het allemaal heten mag daar, en dat het staatshoofd, dan wel de premier, afhankelijk van wie je hoger inschat, maar dat het staatshoofd inderdaad officieel voorgaat in gebed en de naam des Heren aanroept. Dat is dus wat wij verwachten eigenlijk, of zouden moeten verwachten op grond van de schrift. En dat is niet alleen maar een redenering, hoewel ik het een hele sterke vind. Maar daarnaast vinden we in de Bijbel daar twee grandioze voorbeelden van. De ene is die van Daniel, uit Daniel 9, waar immers Daniel uitgerekend heeft, het keurig uitgerekend, dat die 70 jaren bijna om zijn van die verwoesting van Jeruzalem, of hoe het dan maar heten mag, want daar ga ik nou toch niet op in. Hij komt erachter dat die 70 jaren bijna om zijn, gaat vervolgens in gebed en doet een hele Bijbelbladzijde lang een gebed voor, doet een beroep op de genade en de barmhartigheid Gods, doet belijdenis van de zonde van het volk, vraagt vergeving enzovoorts. Toch, dat is Daniël 9. En als dat verwijst, dan krijg je nog zo'n stukje aan het eind, en dat is die hele profetie over de 70 weken. Maar er is dus rechtstreeks verband tussen dat gebed van Daniël en die profetie over die 70 weken. Als hij dat gebed niet gebeden, dan zou de profetie niet gegeven zijn. Menselijkerwijs gesproken, hè? Theoretiseren. Maar de hele gedachte is natuurlijk dat als straks die 70ste week voorbij is, dat dan inderdaad net zo goed iemand zo'n gebed zal uitspreken. En misschien wel dat gebed, ik kan het aanbevelen, dat gebed uit Daniël 9, denk ik. En dan staat er ook meteen bij dat voordat Daniël uitgesproken was, terwijl hij nog sprak, staat erbij. Er was nog aan het bidden, verscheen daar de engel. En zei hem iets over de 70 weken. Met als clue natuurlijk niet wat er in die 70 weken allemaal zou gebeuren, want daar gaat het niet om. Maar met als clue wat er aan het eind van die 70 weken zou gebeuren. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Meteen het eerste vers, vers 24 dus, van het hoofdstuk. Het eerste vers van die profetie wijst meteen naar hoe het verhaal zal aflopen. Waarom? Omdat wat Daniël daar deed in de toekomst opnieuw zal gebeuren. En vergis u niet, is geen twijfel over mogelijk. Daniël had weliswaar weinig binding met het Joodse volk als zodanig, maar hij was een Jood en hij was absoluut, ongetwijfeld de hoogstgeplaatste Jood in heel de wereld. Het was de ene hoogst of zoiets in het Babylonische Rijk nog, of was het al het Medo-Persische, dat weet ik zo gauw niet. Maar hij was de ene hoogst in het Rijk, Medo-Persische Rijk. En daar gaat het maar om. Toch? Stond er maar één boven hem, dus dat kon je niet missen. Hij was de hoogstgeplaatste Jood en hij vertegenwoordigde daarmee zijn volk. Bovendien, hij was in de regering betrokken, ook over de Joden uiteraard. Want de Joden waren onderworpen aan een toenmalige wereldrijk. Het lijkt me een duidelijke zaak. En lees dat gebed maar na, het is een perfect gebed wat gebeden zou worden, zou kunnen worden, zou moeten worden. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Nou ja, bij voorkeur eerder, maar u en ik weten dat dat niet zal gebeuren. Dus dat laat ik dan dus buiten beschouwing. En mocht dat voorbeeld nog niet genoeg zijn, hebben wij nog een heel andere. Dat is namelijk toen de beloften aan David vervuld werden. Ja, als de beloften aan David vervuld worden, dan verschijnt de Messias. Maar goed, ik zeg toch, toen de beloften aan David vervuld werden en dus Salomo de tempel bouwde, en Salomo die de tempel bouwde is een beeld van Christus die zijn gemeente bouwt of een nieuwe schepping bouwt of wat het maar is, zijn koninkrijk, desnoods, kan ook zijn nieuwe verbond, zijn tempel is. Nou goed, toen die beloften vervuld werden en de tempel uiteindelijk ingewijd zou worden, werd op grote verzoendag de Ark des Verbonds geplaatst in de tempel, voor het eerst. En bij die gelegenheid sprak Salomo een gebed uit, ongetwijfeld de hoogstgeplaatste Jood, dat kan niet missen. Hij was Jood en koning van alle stammen van Israël. En hij sprak precies zo'n gebed uit als dat van Daniël. Namelijk, hij deed belijdenis van de zonde van het volk. Hij deed zelfs belijdenis voor de zonden die het volk in de toekomst nog zou begaan. Lees het maar na. Ik weet niet waar het staat, maar dat vindt u makkelijk. Twee koningen vijf? Geloof het wel. Zoiets. Nou, in elk geval, hij doet belijdenis van de zonden van het volk, ook voor die van de toekomst. En daar gaat het me maar om, enzovoorts. En het is net zo goed een model voor een gebed wat men zou bidden straks aan het einde van de 70ste week van Daniël, als de echte, de uiteindelijke zoon van David zal verschijnen om zijn tempel te bouwen. Uiteraard. Dus je hebt twee, ik denk hetzelfde dat het langste gebed is in heel de Bijbel. Dat van Salomo. Dus je komt er al gauw terecht, wilde ik maar zeggen. En precies zoals hier in Matteüs 26 dan de hoogstgeplaatste Jood de Heer Jezus veroordeelt, samen met zijn regering overigens, zo zal in de toekomst de hoogstgeplaatste Jood inderdaad de naam des Heren aanroepen, die dan zal verschijnen op de wolken des hemels. En die sprong wordt inderdaad in vers 64 gemaakt. Want sindsdien is de Zoon des Mensen, de Messias dus, in de hemel, in afwachting van het moment dat zijn naam aangeroepen wordt, dat wil zeggen de naam Jehovah, en dan zal hij verschijnen, om vervolgens zich bekend te maken als Jezus van Nazareth. Toch een schrik, lijkt mij, maar vooruit. Ik ga er maar niet verder op in, maar ik neem aan dat dat wel bekend is. Maar dat is waar het om gaat. En hier wordt dus inderdaad aangegeven hoe de geschiedenis van het Joodse volk inderdaad zou afbreken. Hoe de 69 weken beëindigd zijn, hoe het oude verbond beëindigd is, enzovoort. En vanaf dit tijdstip is het vervolgens wachten tot het moment dat inderdaad de Joodse leiders, de officiële Joodse leiders, de naam des Heren zullen aanroepen. Maar goed. Ja, dat duurt niet zo lang meer, maar niettemin, het zou lang duren, zo zit het wel. Goed, dan hetzelfde nog een keer in vers 67. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten en anderen gaven hem kinderbakslagen. Die drie dingen die dan zo even genoemd worden, drukken eigenlijk precies hetzelfde uit, namelijk, ze drukken uit het ongeloof van het Joodse volk als zodanig. En daarmee, laat ik het anders zeggen dan. Zij spogen in zijn aangezicht, nemen wij meteen de typologie. De Heer Jezus spoog ook een keer, herinneren wij ons. In Johannes 9 was dat, ter gelegenheid van de geschiedenis van de blindgeborenen. Hij spoog op de grond en maakte van het speeksel slijk, streek het aan de ogen van de blindgeborene en zei: ga heen naar het badwater Siloam en was u daar, hetgeen hij deed. Het speeksel uit de mond van de Heer Jezus is gewoon een beeld van zijn woord. Het is namelijk water eigenlijk, water uit de mond. Water hoort erbij, bij het spreken zeg ik altijd. Als je geen water in je mond hebt, kun je helemaal niet spreken trouwens. Dus het hoort erbij, maar dat water is inderdaad een beeld van het woord. Daar gaat het om. En als de Heer Jezus spuugt op de grond en het mengt met, dit is misschien een onsmakelijk verhaal, maar het mengt met het stof van de aardbodem, dus Johannes 9, wordt daarmee uitgebeeld, want in Johannes 1 al stond namelijk het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, het woord Gods krijgt een gestalte uit de aarde. Een stoffelijk lichaam, om zo te zeggen. Dat is wat dat slijk voorstelt. Hetgeen in aanraking gebracht wordt met de ogen van de blind geborenen, en die wordt dan weggestuurd. Toch een beetje macaber, denk ik altijd. Je stuurt iemand die blind is weg en zegt: ga heen daar en daar naartoe. Je zou hem toch op zijn minst moeten brengen, denk ik altijd. Maar goed, hè? Dus er moet veel meer achter steken. En dat is natuurlijk zo. Hij moest gaan naar Siloam en daar zich wassen. Maar Siloam was officieel de watervoorraad van Jeruzalem. Water van die bron, Gihon geloof ik, weet je veel. Wil me zo gauw niet te binnen schieten. Maar in ieder geval, dat badwater Siloam, net ten zuiden van de stad, is nou eenmaal een beeld van het woord Gods. Namelijk van heel het Oude Testament. Het samengestroomde water, het verzamelde woord van God, gevat in één band, of één geheel, de schrift. Dat is wat Siloam voorstelt. In Johannes 9 staat er trouwens bij. Dat het vertaald wordt met, wat staat er ook, uitgezonden staat geloof ik. Maar ze hebben het van de verkeerde kant opgevat. De gedachte is namelijk die van uitgezonden weliswaar, maar ook verzameld, samengestroomd. En daarmee is het een beeld van het woord Gods. Deze blind geborene wordt vervolgens dus inderdaad gewezen op de schrift. Dat is het eigenlijk. En het idee is dat als dat men eerst een ontmoeting zou moeten hebben met de zoon des mensen, het woord dat vlees geworden is, Christus, die woord is en die onder ons gewoond heeft. Men zou eerst een ontmoeting hebben met de Heer Jezus om vervolgens te gaan naar de schriften en die zullen zich dan openen. Dat wil zeggen, daar zal men inzicht in krijgen, is vervolgens het idee. Het is een overeenstemming met wat de Heer Jezus heel zijn bediening doordeed, namelijk zijn tijdgenoten vragen stellen en kleine hints geven, en soms hele grote hints, maar in ieder geval, hij wees hen op de schriften. En daar ging het maar om, het woord Gods. En dat is wat uitgebeeld werd in die ontmoeting met de blind geboren. Maar waar het nou om gaat is gewoon dit, dat speeksel is gewoon een beeld van het woord dat iemand spreekt. Iemand speeksel is het woord wat iemand spreekt. Wanneer men dan, zoals hier staat, de Heer Jezus in het aangezicht spuugt, dan betekent dat gewoon dat men zijn eigen woord stelt tegen het woord van Christus zelf. Dat is eigenlijk heel het idee. Dat men hier de Heer Jezus in het aangezicht spuugt, is gewoon, volgens de gewone typologische regels, een uitbeelding van tegenspreken. En zo heet het ook. De gehele dag heb ik mijn hand uitgestrekt tot een ongelovig en tegensprekend volk. Wat was dat? Jesaja 65, geloof ik, maar ik citeer het altijd uit Romeinen 10. Uitspraak over de tegenwoordige positie van het Joodse volk. En de uitspraak in Romeinen 10 wordt voorafgegaan door het vers wat er ook in Jesaja aan vooraf gaat. Namelijk Jesaja 65 vers 1. In Jesaja 10 vers 20. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagde. Maar tegen Israël zegt hij, de Heere, via Jesaja, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En die uitspraken uit Jesaja 65 vers 1 en 2 geven precies een beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Nee, ik denk er altijd bij, wat moet je nou met die teksten als je denkt dat de gemeente in het Oude Testament niet genoemd wordt, of onze bedeling niet. Wat moet je nou weer hiermee? Maar de gedachte is eenvoudig. De Heer is gevonden door degene die hem niet zochten. Is openbaar geworden aan degene die naar hem niet vraagden. In het algemeen dus de heidenen, maar meer in het bijzonder Efraïm. Daar komt het op neer. En tot Israël, namelijk de Joden, zegt hij, ik heb mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam, namelijk ongelovig en tegensprekend volk. Niet alleen afwijzend, in de zin van ongelovig, niet willend accepteren, maar tegensprekend. Eigen woord, eigen filosofie, wordt gesteld tegenover het woord Gods. Dat is waar het om gaat. En dat is ook wat later aangehaald wordt, nog later, in Hebreeën hoofdstuk 12. Waar gesproken wordt over Christus aan de rechterhand Gods. Nou, hij heet daar zelfs gewoon Jezus. De naam die hij droeg als mens. Wij zouden volgens Hebreeën 12 vanaf vers 1 met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En daarbij een voorbeeld nemen aan, dan wel zien op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat is precies hetzelfde dus als wat wij tegenkomen in Matthäus 26, in het bijzonder vers 64. Maar dan meteen vers 3 van Hebreeën 12. Want aanmerkt deze, dat wil zeggen zie op deze, of neem een voorbeeld aan deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. En daar gaat het om. Tegenspreken. Het is niet alleen afwijzing, het is zeker niet onverschilligheid, maar het is tegenspreken, waarbij de mens zichzelf en zijn eigen gedachten, zijn eigen woorden stelt in de plaats van God. Dat is waar het om gaat. Het is geen onverschilligheid, maar in tegendeel, het is zichzelf tot God maken en de eigen woorden stellen tegenover het woord Gods. En dat is wat de Joden inderdaad deden. Ik moet meteen zeggen dat christenen dat dikwijls ook doen. Maar goed, laat ik daar maar niet op ingaan. Maar het is nou eenmaal zo. En niet alleen christenen natuurlijk. Ik verbaas me, nou ik verbaas me nergens meer over. Echt, nee, ik verbaas me nergens over. Nee, dat is niet waar. Ik verbaas me er niet over. Maar wat ik zeggen wil is dat er zoveel mensen tegenwoordig commentaar op de Bijbel leveren zonder zich voor christen uit te geven of zo. En meen ik kritiek te kunnen hebben op een boek dat ze helemaal niet kennen. En daar gewoon een eigen boek over in de plaats leggen. De boekenweek is al voorbij weer inmiddels, dacht ik. Hè? Maar goed. Maar zo is het toch. Dus gewoon tegenspreken. Enzovoort. Heel losjes over hier en daar een Bijbeltekst heen gaan en dan zeggen, nou ja, dat kan natuurlijk nooit kloppen. En daarna maak ik mezelf een verhaal in plaats daarvan. Enzovoort. Vroeger deden theologen dan nog, bleef het een beetje binnen christelijke kring. Maar tegenwoordig komt dat van buitenaf en het wordt grif verkocht. Begrijp ik. Dus een hype heet zoiets. Nou, laat me zitten. Maar waar het om gaat is om dat tegenspreken. Dat is wat gebeurt. En u begrijpt natuurlijk dat een uitvinding is van de duivel zelf. Die zichzelf en zijn woord stelt in de plaats van God en diens woord. Uiteraard sinds de eerste hoofdstukken van Genesis. En hier wordt die vertegenwoordigd door het Joodse Sanhedrin. Het wordt uitgebeeld in zij spogen hem in zijn aangezicht. Daarna, zij sloegen hem met vuisten. Als u nazoekt wat vuisten zijn, want dan ben ik weer terug dus in Matthäus 26. Hè. Als u nagaat wat vuisten zijn, vuist in de Bijbel staat voor arbeidzame handen. Niet maar handen die werken. Werkende handen. Daar heb ik een prachtige voor gevonden, vorige week kwam ik die tegen. Een handvol rust is beter dan beide de vuisten vol ijdelheid en kwelling des geestes stonden, geloof ik. Uit Prediker. Maar heel mooi wordt de betekenis van de woorden geïllustreerd. Een hand vol rust, zwom maar die hand, die desnoods wat beet heeft, vol rust, natuurlijk. Drukt uit bezit wat men heeft. Een hand vol rust is beter dan beide de vuisten. En nou zijn het ineens niet handen, nou zijn het vuisten. Beide de vuisten vol arbeid en kwelling des geestes. En daar gaat het maar om. Het wordt geïllustreerd hoe het woord vuist inderdaad staat voor werken. En daarmee wordt het iets duidelijker wellicht. Want niet alleen werd vanuit het Jodendom de Heer Jezus tegengesproken. En werd het woord Gods in het algemeen tegengesproken. Zoals de Heer al zei, maar het is vele hoofdstukken terug. Toen hij zei, ja, jullie maken je eigen wetten om je aan de wet Gods niet te hoeven onderwerpen. Stelt je eigen wet in de plaats van de wet Gods. Maar zo gaat het uiteraard niet. Maar dat is wel wat ze deden. En dat is de eerste gedachte, maar niet alleen stellen ze hun eigen wetten of hun eigen filosofie tegenover de wijsheid Gods, maar ook stellen ze hun eigen werken, en dat is wat de vuisten voorstellen, stellen ze hun eigen vuisten tegenover het woord Gods eigenlijk. Of zullen we dan toch Romeinen 10 nemen en zeggen, ja, waar het om gaat is dat ze een ijver hebben tot God, maar niet met verstand. Zij zoeken namelijk uit de werken der wet gerechtvaardigd te worden in plaats van uit het geloof. En de eigen werken worden, als ik het nou helemaal fundamenteel neem, zal ik het één keer helemaal fundamenteel zeggen, hun eigen werken worden gesteld tegenover of in de plaats van het geloof van Jezus Christus. Dan heb je een dubbele tegenstelling. Werken tegenover geloof en degene die de werken doen tegenover Christus. Eigen werken dus tegenover het geloof, trouw van Jezus Christus. En dat is wat dus uitgedrukt wordt in zij sloegen hem met vuisten. Waarbij de werken van de mens geplaatst worden tegenover het woord Gods. Een gebruik wat inderdaad in christelijke kring helaas ook gepraktiseerd wordt. En dan zeg ik het maar heel voorzichtig, maar het is natuurlijk wel zo. Velen hebben een excuus om de Bijbel niet open te doen, want ze moeten zo hard werken. Voor de Heer wel te verstaan. Is het idee. Meen ik. Nou goed. Dus zij spogen in zijn aangezicht. Zij sloegen hem met vuisten. Stelden hun werken tegenover. Het woord God zal ik dan maar weer zeggen. En dan vers 68. En anderen gaven hem kinderbakslagen. Zeggende: profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? En de gedachte is natuurlijk dat met die kinderbakslagen, als je er een paar gehad hebt, dan valt er weinig meer te zeggen, hoor. En ook weinig te profeteren. In werkelijkheid sloegen zij gewoon zijn mond dicht en vroegen: dan profeteer nou eens wat. Die begrijpt u toch? Zij wilden geen profetie horen. Überhaupt niet. En het kinderbakken komt in de Bijbel nogal eens voor. Met name die van die ezel, maar dan moet ik altijd aan Omari denken. Sinds vele jaren, ja. Die kinderbakken van een ezel. Dan is de ezel eraf, zei Omari toen. Misschien wel 10 jaar geleden langs de verhand, maar ik vergeet het nooit meer. Ja. Dan is de ezel eraf. De kinderbakken van een ezel, dat werd gebruikt door Simpson. Die we vorige keer al even hebben aangehaald, omdat hij een leeuw van een scheurde. Met dezelfde betekenis, kon het beest ook niet meer brullen. He? Maar ook een keer greep hij een ezelskinderbakken en versloeg daarmee een hele rij Filistijnen in ieder geval. Maar dat ezelskinderbakken heeft net zo goed met spreken te maken, al is het niet erg gebruikelijk dat ezels spreken. Maar het komt in de Bijbel in elk geval voor. De ezel als beeld van de gelovigen. En de kinderbakken, de kaak is dat gewoon, staat immers voor het spreken en in dat geval voor het woord van de gelovigen. Maar waar de ezel in de eerste plaats dus een type is van Christus, in zijn vernedering, in de dagen zijn vleeses, toen hij geloof leerde uit hetgeen hij leed en toen hij de woorden God sprak, lijkt het me duidelijk dat kinderbakken van zowel de ezel van Biliam als die dode ezel dan van Simpson, dat die een voorafschaduwing zijn inderdaad van de Heer Jezus, wiens kinderbakken hier genoemd wordt. En ook hem wordt het zwijgen opgelegd. Men blieft gewoon het woord Gods niet. Overigens, het is een prachtig verhaal in de geschiedenis. Waar is dat toch? Daar vindt men zelfs, ook in Simpson geloof ik, daar vindt men zelfs water, want het staat er echt, daar vindt men water in een ezelskinderbakken. Maar het is een woordgrapje, ik ga er maar niet op in, maar zoiets is het wel. Water uit een dorre beenderen eigenlijk, maar een kinderbakken, een onderkaak. En er hoort water in te zijn. Dat is een beeld van het woord Gods. En men vindt het dan bij die gelegenheid ook. Komt nog wel eens in de Bijbel voor. Maar het gaat erom om te laten zien dat het een gewone Bijbelse symboliek is. Dat ik het niet hoef te bedenken. Het komt gewoon in de Bijbel voor. Als men hem slagen geeft op het kinderbakken, betekent dat feitelijk dat men inderdaad zijn woord afwijst. En bijzonder de woorden Gods. Want men slaat hem eerst en zegt dan: profeteer ons. En in de praktijk betekent het zoveel als je kunt ons nog meer profiteren. Nou goed. Profiteer ons, wie is het die u geslagen heeft? Nou goed. Ik vrees dat die mensen daar nog wel een keer een antwoord op krijgen. Mag ik aannemen? Hè? Ja, dat komt nog wel, ja. Nou goed. Maar we zijn er nog niet. Als maar duidelijk is dat de Heer het zwijgen wordt opgelegd, dat zijn woord tegengesproken wordt of verhinderd wordt, enzovoorts. En dat betekent dus dat men zijn woord niet blieft. En dan te bedenken dat juist in juist onze bedeling zich kenmerkt doordat God in deze laatste tijden, ben ik weer in Hebreeën, nu in hoofdstuk 1, doordat God in deze laatste tijden tot ons gesproken heeft door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal en die gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Heb je dezelfde uitspraak weer een keer terug. Het punt is namelijk dat God alles gezegd heeft wat het te zeggen viel En het komt tot uitdrukking in de tegenwoordige positie van Christus, die immers de vervulling is van alle woord Gods. Nou, die ook het woord Gods is dus. Dat is een wat filosofische manier om het te zeggen. Maar niettemin, hij is de vervulling van het woord Gods. En dat is ook Gods laatste woord. Het woord is sindsdien aan de mens en eventueel aan ons uiteraard. Wij zouden aan dat woord gehoor geven. Maar hier wordt uitgebeeld, en bovendien de geschiedenis zegt het ook duidelijk, dat men dat woord niet blieft. Of voorhand niet. Het wordt zo zonder meer afgewezen. En die situatie is sinds die tijd blijven bestaan en zal blijven bestaan tot na de opname van de gemeente, wanneer opnieuw en zelfs rechtstreeks en ook officieel, want het gaat allemaal om officieel, officieel het evangelie weer gepredikt zal worden rechtstreeks aan het Joodse volk. In de praktijk uiteraard aan Joodse mensen, om zo te zeggen, maar officieel aan het Joodse volk, want wij hebben al lang ooit wel eens gelezen hoe na de opname van de gemeente inderdaad twee getuigen het evangelie zullen prediken in de straten van Jeruzalem. Dan is het nog niet grote verdrukking. Maar u en ik weten ook dat het dan weer net zo loopt als in het verleden. Namelijk de twee getuigen zullen gedood worden. Dan hebben ze er twee of drie gehad, denk ik altijd. Hangt er vanaf wie je meetelt. En daarna pas begint de grote verdrukking. Eerst is het dus weer een kwestie van misschien goedschiks. Maar als dat dan niet lukt, dan kwaadschiks. En dan komt inderdaad die grote verdrukking van 3,5 jaar over Jeruzalem. En die moet er dan toe leiden dat men inderdaad de naam des Heren zal aanroepen. De prediking zelf werkt gewoon niet. En er is een goede reden voor waarom het niet werkt, die prediking. Dat komt omdat men onder de wet is. Ja, ik moet het wat zachtjes zeggen, misschien in deze omgeving, maar het verziekt de mens, de wet. Absoluut. Het maakt hem keihard en in ieder geval alle zachtmoedigheid en alle ontvankelijkheid voor het woord Gods en voor de genade Gods en dus voor de Heer Jezus verdwijnt daardoor. Dan heb ik het deze keer heel netjes gezegd, maar ik weet nooit hoe ik het duidelijk moet zeggen en toch netjes, want het is een verschrikkelijke aangelegenheid feitelijk. Door de wet wordt de mens zo gefixeerd op zichzelf en op zijn eigen werken en ook op zijn eigen gedachten die hij nou eenmaal toch niet kan stoppen, dat het hem zo frustreert en zo in zichzelf keert dat hij nergens ontvankelijk meer voor is. En dat is de manier van dit verschijnsel, laat ik het zo zeggen, van dit verschijnsel bedient de duivel zich. Want de wet als zodanig ligt het niet, maar die werking, de uitwerking ervan, die is werkelijk verschrikkelijk. En niet voor niks een bediening des doods. Nou goed, maar dat maakt de mens ongevoelig voor het evangelie. Ik heb al eerder gezegd, merkwaardige verschijnsel is dat Israël werd in tweeën gedeeld. En het ene deel wilde nooit wat van de Heer weten, en in ieder geval niet van de wet. De consequentie was dat ze het land uitgejaagd werden. Het andere deel werd weliswaar ook het land uitgejaagd, maar keerde terug met wet. En zelfs met eigen gemaakte wet bovendien. De Joodse namelijk. Waarvan de Heer zei, je hebt je eigen wetten gemaakt om ze te stellen in de plaats van Gods wetten. En dat deel van het volk, daarin kwam de Messias, maar men bliefde hem niet. Toch? Dat was de officiële situatie. En toen prompt het evangelie gepredikt werd aan het andere oorspronkelijke deel van Israël, wat nooit de wet wilde hebben, bleken ze ontvankelijk te zijn voor het evangelie zo zonder meer. Dat was geen enkel probleem. Toen. Dat is duidelijk genoeg. En ook als je die tweedeling van Israël vergeet, dan zeggen we het gewoon andersom. Dan praten we gewoon over heidenen, dan krijg je precies hetzelfde verhaal. Nou, bijna precies hetzelfde. De heidenen zijn natuurlijk toch niet in het algemeen ontvankelijk geweest. Het is maar onder bepaalde volkeren geweest dat men oor had naar het evangelie. Maar goed, maar niettemin, de Joden niet. En dat komt omdat ze al een godsdienst hadden, een religie. Eentje van werken. En waar in onze dagen en daarvoor ook uiteraard mensen aan het werk gezet worden op basis van religieuze of semi-religieuze motieven, waarvan de mens van alles verwacht wordt en van alles wordt opgelegd, is hij meteen niet meer ontvankelijk voor het evangelie, en dat is de gang van zaken. De tragiek wil, misschien mag ik een keer zeggen, dat ook dikwijls juist het juist evangelisten zijn die er uiteindelijk toe overgaan om degene die het evangelie aanvaard hebben wellicht, of misschien al eerder, om de mens onder de wetten te stellen. Let maar eens op. En in plaats van dat ze ontvankelijk worden voor het woord Gods, in de volle breedte zal ik maar zeggen, in plaats daarvan worden ze juist vooraf gesloten. Dat is wat er gebeurt. Denk ik. Ik zal maar voorzichtig zeggen. Maar goed, nee, als ik er niet van overtuigd was, zou ik het zo niet zeggen. Maar het is mijn mening. Ik bedoel, dit stond dus niet in de Bijbel. Wat wel in de Bijbel staat, is dat als een mens onder de wet leeft, dan moet hij van de genade niks meer hebben. En als hij niet uitdrukkelijk genade vasthoudt, dan zal hij onder wet gebracht worden. En verachtert hij van de genade Gods. En dat is wat over het algemeen gebeurt. Veel gebeurt. Veel te veel in elk geval. Ja, maar ja, je zal maar veroordeeld worden door de wetten die je dagen nog moeten slijten. Dan ga je door het leven als een te dood veroordeelde enzovoorts, zonder enige hoop verder. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Daarom is men al in de rouw voordat het zover is, toch? Ja, nou, dan zeg ik denk altijd, dan is men al dood voordat men gestorven is, voordat de dokter het zegt. Dat is wat in werkelijkheid het geval is. Want leven wil zeggen communicatie en in bijzonder ontvankelijkheid voor het woord Gods. Als men daar niet ontvankelijk voor is, is men naar Gods begrippen, naar Bijbelse begrippen, dood. Nou goed. Maar we zijn er nog niet. Hierna komen we namelijk bij vers 69. En Petrus zat buiten in de zaal. En een dienstmaagd kwam tot hem zeggende: gij waart ook met Jezus. En hij zegt: waar gaat het over? Zegt hij. Ik weet niet wat gij zegt. En daarna nog een keer. En hij loochende het wederom. En zei: ik ken die mens niet. En nog later wordt het hem weer gevraagd. En weer zegt hij: ik ken die mens niet. Dat is de nette variant, want hij schijnt er een paar vloeken bij gebruikt te hebben. Nee, ik ben voorzichtig. Binnenkort zien we die man, dus een beetje. Nou goed. Toch? Maar er staat er wel: toen begon hij te vervloeken en te zweren. Dus inderdaad, er kwam. Er kwamen een paar, laten we zeggen, onparlementaire woorden bij. Maar niettemin, een paar krachttermen. Onder de druk van de omstandigheden, ongetwijfeld. Maar niettemin, het gebeurde wel. Waar het over gaat, is nog steeds precies hetzelfde. Want we hebben al veel eerder gezien dat Petrus nou eenmaal in de Bijbel de rol vervult van inderdaad het Joodse volk, dat weliswaar de Messias zou afwijzen. Dat wil zeggen de Joden, volk mag ik niet eens zeggen, de Joden die de Messias zouden afwijzen, maar daarna alsnog tot geloof zouden komen. Namelijk na zijn opstanding, of zullen we zeggen, na het kraaien van de haan. Want het kraaien van de haan is nou eenmaal de aankondiging van de nieuwe dag sowieso. En bovendien staat de haan ongeveer, laat ik zeggen, naast bijvoorbeeld de stier. Heeft ook in de volksmond dezelfde betekenis. De gedachte is namelijk die van vruchtbaarheid. Bij beide zou je daarom moeten denken. Bij de stier zowel als de haan. In de Bijbel, alleen die haan die komt bijna niet voor. Maar niettemin staat hij voor hetzelfde. Maar dan onder de vogels, onder het pluimvee, zuster, ja. Het staat voor vruchtbaarheid, voor de verwekking van nieuw leven, voor levenskracht enzovoorts. En het is dus niet zo gek dat als de haan niet van slag is, hetgeen wel eens wil gebeuren, maar als de haan niet van slag is, dan kraait hij keurig als een nieuwe dag aanbreekt. Dat heb ik tenminste in een boekje gelezen, alleen die haan van mijn buren had dat boek nooit gelezen, maar die ging de hele dag door met. Dat beest hadden ze mishandeld, maar laat maar zitten. Maar normaal gesproken, inderdaad, bij zonsopgang Ontwaakt gij die slaap, dat zegt de haan dan, hè? In een andere taal, dus ik kan het niet verstaan. Maar hij zegt dan, ontwaakt gij die slaap... Toch of niet? Nou ja, of woorden van gelijke strekking. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat is het idee gewoon. Dus het kraaien van de haan is gewoon de aankondiging van de nieuwe dag. En daarmee van het nieuwe verbond, lijkt mij. Toch? Er is er niks moeilijks aan. En dat het voor de gelegenheid een vogel is die daarvoor... Die functie vervult, lijkt me niet verkeerd. Want u weet dat vogels in de Bijbel staan voor hemelse dingen. Geestelijke zaken. Wel nu, de nieuwe dag breekt aan, maar niet op aarde, in de hemel. Het nieuwe verbond breekt aan, niet op aarde, maar in de hemel. Het koninkrijk breekt aan, maar niet op aarde, in de hemel. Verborgen zaken namelijk. Dat wil zeggen, dat nieuwe verbond breekt aan, de belofte Gods worden vervuld, echter in de hemelse toepassing. Misschien ga ik nog wat ver in de uitleg ervan, maar hij klopt in elk geval. En daar gaat het maar om. Verder komt de haan geloof ik nergens in de Bijbel voor, dus kunnen we het er wel bij laten. Maar waar het om gaat is inderdaad de nieuwe dag. En eigenlijk het spreken van de haan is dus net zo goed een beeld van het spreken van de woorden Gods. Met name deze woorden, ontwaakt gij die slaapt. Ja. Ja, dat ging trouwens met trompetbegeleiding, broeder. Daar weet ik nog wel wat van, ja. De revij blazen. Nou goed. Maar waar het om gaat is dat het nieuwe verbond wordt aangekondigd, maar voor het zover zou zijn, zouden de Joden de Heer Jezus afwijzen. En dat is wat via Petrus tot uitdrukking wordt gebracht. Waarom driemaal, weet ik ook niet. Ik denk altijd, driemaal is scheepsrecht, zeggen ze dan. Maar driemaal is echt definitief. Hij heeft drie gelegenheden gehad. En de laatste gelegenheid was een hele sterke. Toen verschillende mensen tegelijkertijd Paulus onder druk zetten en ook zeiden, of Petrus onder druk zetten en zeiden, natuurlijk hoor jij er ook bij, want ook uw spraak maakt u openbaar. Hij had een noordelijk accent, om zo te zeggen. Galileus. Het was makkelijk om te zeggen, ja, ik hoor er toch bij. Maar hij deed het niet. Definitief niet. En dat is maar waar het om gaat. Maar u en ik weten dat deze drievoudige verloochening van Petrus zijn tegenhanger vindt in de drievoudige belijdenis van Petrus dat hij de Heer Jezus lief had. En vreemd genoeg, dat heb ik niet gevonden in Matthäus, Marcus en Lucas, doch alleen in Johannes. Niettemin geven alle evangelisten de geschiedenis van het verraad van, want zo noemen we dat, de verloochening van Petrus. Maar slechts één geeft ook zijn bekering, om zo te zeggen, want dat kun je best voor de gelegenheid zo noemen. Het punt blijft natuurlijk ook dat de grootste waarheid waar we hiermee van doen krijgen, is inderdaad de afwijzing door Israël, door het Joodse volk, van de Heer Jezus. En zo is het officieel nog. Niettemin is er ook in onze dagen, ben ik geneigd met Paulus te zeggen, is er ook in onze dagen een overblijfsel. Dat de naam des Heren aanroept, dat in hem gelooft, zich aan hem onderwerpt enzovoorts. Petrus dan ook via deze route en via deze gebeurtenis geeft daar uitdrukking aan. Namelijk het ongeloof der Joden, maar vervolgens aan het overblijfsel wat daarna door de prediking vanaf de Pinksterdag wel degelijk tot geloof komt. En hoewel het niet al te uitgebreid vermeld wordt, zal het toch duidelijk zijn dat dat de Heer Jezus hier in Jeruzalem weinig aanhangers had. Laat ik het maar zo zeggen. En voor zover ze er waren, waren ze gevlucht. En van Petrus kun je dan, om even op de persoon in te gaan, van Petrus kun je zeggen wat je wil, maar hij was dan toch de enige van het hele stel dat hier aanwezig was nog. En het leidde dan tot deze verloochening. Dat zeg ik dan adesiaasje, zoiets, om te ontlasten. Als hij ook gevlucht was namelijk, had hij dit ook niet hoeven zeggen. Was hij niet onder deze, in deze omstandigheden terechtgekomen. Dus ik zeg er dus nu toch maar even wat positief van. Hij was hier in ieder geval dan nog aanwezig. En ik denk dat wij ook zouden zeggen, dat was een leugentje om bestwil. Als je daarmee je hartje kunt redden, ik denk dat velen van ons het dan toch zouden overwegen op zijn minst. Nou, dit is wel heel ernstig natuurlijk, maar in het algemeen, vooruit. Maar in elk geval, waar het om gaat, is dat de heer Lief veel aanhangers had in Jeruzalem. Dat was duidelijk, want voordat ze er naartoe gingen, werd de heer door zijn discipel al gewaarschuwd van, ja, daar kunnen we beter niet naartoe gaan, want het kost u het leven. Jeruzalem werd als een, voor de heer Jezus en zijn discipelen als een volstrekt onveilige plaats beschouwd. In elk geval. Niettemin, een paar dagen of een paar weken later komen er maar zo 3000 en daarna nog, denk ik, enige duizenden, tot geloof in zeer korte tijd. Heeft dus een verandering plaatsgevonden en het is die verandering die geïllustreerd wordt in de geschiedenis van Petrus. En om het verhaal compleet te maken, Petrus staat voor een gelovig overblijfsel uit de Joden in onze dagen, in de gemeente dus wel te verstaan. Natuurlijk. En die andere, namelijk Johannes, die andere zeg je meer naar aanleiding van het Johannes-evangelie, maar vooruit. Maar die andere, Johannes, de man die dikwijls niet genoemd wordt, althans niet bij naam, die geheimzinnige apostel zal ik maar zeggen, die Johannes is een beeld van de gelovig overblijfsel uit de heidenen, dan wel uit Efraïm, uit de 10 stammen van Israël. En zo vervullen ze samen een rol. Dat komen wij, ik geloof niet in Matthäus tegen, maar wel in het Johannes-evangelie. Ik blijf het altijd een prachtig verhaal vinden, hoe die twee discipelen tegelijk starten, in de richting van het graf. En de een kwam het eerst bij het graf en de ander ging het er eerst naar binnen. Zodat er nog steeds sprake is van, wie was nou eigenlijk de eerste? En dat vind ik wel leuk, omdat dat de vraag is die heel Genesis doorgesteld wordt. Wie is eigenlijk de eerstgeborene? En het is een van de belangrijkste vragen uit heel de heilsgeschiedenis. Wie is de eerstgeborene, Adam of Christus? De oude mens of de nieuwe mens? En meteen daarnaast, Israël of de gemeente? En onder alle omstandigheden, het is altijd degene die het laatst komt, maar die wint hem. En wie kwam er het laatst bij het graf? Johannes, maar die won, die ging het eerst naar binnen. Dus. Toch? Nou goed. Als beeld van de omwisseling van Joden en Heidenen, dan wel Juda en Efraïm in de gemeente, laat ik het zo zeggen. Dan, hè. Maar goed, daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Na de figuur van Petrus komen wij terecht bij, uiteraard, Judas. Want die twee hebben, symbolisch in ieder geval, of typologisch, heel wat met elkaar van doen. Omdat beide nou eenmaal de uitbeelding zijn van de Joden. Maar Judas dan meer in het bijzonder van het volk als zodanig. En daarmee van degene die daarna, na de opstanding van Christus uiteraard, niet tot geloof kwam. Of kwamen. Het gedeelte over Petrus eindigt met, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. Dat was gezegd en dat werd hier vervuld. Van hem staat dan, naar buiten gaande weende hij bitterlijk, aan het eind van hoofdstuk 26, als teken van berouw in elk geval. Waarna het verhaal zich voortzet inderdaad na de opstanding van Christus, als de discipelen verzameld zijn in Galilea en zij daar de Heer ontmoeten bij het meer van Galilea, en waar 3 keer aan hem gevraagd wordt, hebt gij mij lief? En waar hij aangesteld wordt tot oudste, tot herder. 1 Petrus 5 lees ik dan altijd. Hij wordt aangesteld tot herder over de kudde. Nou goed, hier in Matthäus gaat het verder met hoofdstuk 27. Als het nu morgenstond geworden was, natuurlijk, de haan had gekraaid. En voor het zover was, voor de haan kraaide, had Judas de Heer ook verloochend. Maar hier bij Petrus kraaide de haan en werd het dus morgen stond en hij ging naar buiten en weende bitterlijk. Dat wil zeggen, het is kwestie van berouw, sprake van berouw, maar ook van naar buiten gaan. Typologisch is dat ook geen enkel punt, want de gelovige Joden die zouden inderdaad uit moeten gaan, buiten de lege plaats. En zo is het vandaag nog, een Jood die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, wordt daarmee toegevoegd aan de gemeente en daarmee onttrokken aan het Jodendom. Of je dat nou leuk vindt of niet. Maar van Judas, met Judas gebeurt ook zoiets. Het is morgen stond, de haan heeft gekraaid en hij gaat ook naar buiten. Er staat namelijk, als het nu morgen stond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat ze hem doden zouden. Precies. We sluiten dus weer aan nu bij vers 68, of eigenlijk al bij vers 66. En hem gebonden hebbende leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Hier gaat de Heer Jezus dus ook naar buiten. Naar de heidenen, om zo te zeggen. Want historisch zit het nu eenmaal zo dat de Joden niet gerechtigd waren eventueel een doodstraf toe te passen. En wilden ze dat toch, dan moest dat gebeuren via de Romeinse stadhouder, de vertegenwoordiger van de keizer. Pontius Pilatus, de stadhouder. Daar werd de Heer Jezus heen gebracht, die ging dus ook naar buiten. En daarna krijgen we Judas. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende enzovoorts. Ja, berouw van wat hij gedaan heeft, maar het leidde in ieder geval niet hij zou moeten komen tot geloof in de Heer Jezus, dat is het eigenlijk, en zich aan hem onderwerpen, maar dat deed hij dan toch niet. In elk geval, ziende dat hij veroordeeld was, heeft berouw gehad en heeft de 30 zilveren penningen, zilverlingen, de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht. Wat hoorde ik nou laatst in een van die boeken met de boeken waar ik uit zijn gekomen stond, dat het niet kon, want er waren in die dagen geen zilveren munten. Dat vind ik nou belachelijk. Hier hebben we een historisch geschreven bewijs van dat ze er waren. Toch?
Ja, met die vis ook. Die vis die had ze wel.
Die vis had ze ook, hè? Ja. 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 Staat er, hè?
Ja.
Ja, precies. Natuurlijk waren er zilveren munten. Wat dat voor dwaasheid is, dat er niet zou zijn. Helemaal gek. Maar goed. Hij heeft de 30 zilveren penningen, of wat het maar waren, zilverlingen, zilverstukken eigenlijk gewoon, de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht. Overpriesters en ouderlingen is allebei de aanduiding van dezelfde categorie. De leden van het Sanhedrin, hè, dat weet u, hè? Goed. Maar let op dat er een keer bij staat ouderlingen, vindt wel aardig. Want let maar eens op wat ermee gebeurt. Kijk, de oorspronkelijke raad van oudsten onder Israël, waar het Sanhedrin van afstamt, de oorspronkelijke raad van oudsten, aangesteld onder Mozes en op aanwijzing van zijn schoonvader, weet je ook alweer? Jethro, ja. Jethro. Reuel, toch? Jethro. Nou goed. In elk geval, die raad van oudsten is eigenlijk een uitbeelding van de eerstelingen binnen Israël, namelijk van de gemeente. Dat zou het Sanhedrin ook moeten zijn, maar was het uiteraard niet. Maar goed, ze worden ouderlingen genoemd. Dan staat er, hij ging naar hen toe, bracht ze de 30 zilverlingen terug en zei, ik heb gezondig verradende het onschuldig bloed. Dat was waar, maar dat is nog niet hetzelfde als geloven in de Heer Jezus als de van God gezonde Messias, toch? Dat is een heel ander verhaal. En zelfs als hij wel geloofde dat hij dat was, dan ben je er nog niet, want hij zou zich aan hem moeten onderwerpen. Want dat is waar het uiteindelijk om draait. Hè? Geloven in dat God bestaat schiet je niks meer op. Geloven dat Jezus van Nazareth de Messias is, ook niet. Men zou zich aan hem moeten onderwerpen. Men zou hem als zodanig moeten aanvaarden. Dat is heel wat meer dan geloven dat hij is. Toch? In Hebreeën zegt, je moet eerst geloven dat hij is en dan pas kun je tot hem gaan. En dat laatste moet je doen natuurlijk, hè. U weet wel, wie tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem ernstig zoeken. In die volgorde. Nou goed. En hij zegt dan, ik heb gezondigd, verraderd ons onschuldig bloed. Dat is waar, maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Je bekijkt het maar. En in de Statenvertaling, gij moogt toezien. Maar dat is wat het betekent. Zie maar. Je bekijkt het maar. Dat wil zeggen, de contacten werden verbroken. Er was niks meer te regelen. Ze wilden er niet mee te maken hebben. En wat Judas dan doet, er staat als hij de zilveren penning, de zilverstukken gewoon dus, in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworgde zichzelf. Traditioneel hing zich dus op. Ik zou trouwens niet weten hoe je het anders moest doen. Toch? Jezelf wurgen. Het staat verder nergens, maar daar komt er vanavond dan, hij verhing zich. En zo zal het hier of daar ook wel vertaald zijn dan. Want daar komt het op neer dan. Hij heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden, het is niet geoorloofd deze in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. De wet blijft werken. Pecunium non olet, zegt men dan. Geld stinkt niet. Maar in. Hè? Maar volgens hen dus nu ineens weer wel. Nou goed. En tezamen raad gehouden hebben, de kochten zij daarmee de akker des pottenbakkers tot begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genoemd de akker des bloeds. Akeldama staat er ergens. De akker des bloeds. Tot op de huidige dag. En daarmee is dan vervuld hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, ze hebben de 30 zilverlingen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Daar kom ik zo op terug. Maar gaat eerst om Judas, waarvan staat, hij heengaande verworgde zichzelf. Wat er precies gebeurd is, vertelt de Bijbel niet. En het is ook niet zo fraai om zelf het verhaal compleet te maken. Maar het vervolg op het verhaal vinden wij inderdaad in Handelingen 1. Als daar staat over Judas, dat hij leidsman is geweest dergenen die Jezus vingen, vers 16 van Handelingen 1. En daarna, hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Dat wil zeggen dat wat Judas gedaan had, paste in het een of andere plan. En dat weet u waarom. Er staat namelijk model voor het Joodse volk als zodanig. En dan staat er in vers 18. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der gerechtigheid. Het loon der ongerechtigheid, dank u. Hij heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. Nou ja, hij gooide het geld in de tempel. En daarna heeft de Joodse leiding, zal ik maar zeggen. De Joodse regering heeft het toen geregeld. Heeft die akker verworven. Maar inderdaad, op kosten dus dan wel ten koste van, want dat is het eigenlijk, ten koste van Judas. En van hemzelf staat, en voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En dat is heel wat anders dan dat hij zich verwurgde. Er zijn twee mogelijkheden. Of het klopt niet, het ene verhaal klopt niet, of het andere klopt niet. Maar dat is natuurlijk geen mogelijkheid, niet echt. En wat er overblijft is heel slimielig. Dat is een goed Jiddisch woord daarvoor, denk ik. Want ik neem aan dat het touw gebroken is en hij is te pletter gevallen vervolgens. Het is niet fraai, maar vooruit. En dat is nog netjes gezegd, want er staat, hij is uit elkaar gespat. Want dat is wat er in vers 18 staat. Het is een afschuwwekkend beeld van wat met het Joodse volk gebeurd is. Verworgd, het heeft namelijk de geest afgesneden, want dat is wat is de adem. En de geest afgewezen, wilde die niet. U weet wel, zonde tegen de Heilige Geest. Is gewoon ongeloof. Afwijzing van de geest. Dat is de opgewekte Christus overigens, maar vooruit. Ongeloof, afwijzen van leven en van de geest. Maar bovendien is hij gevallen en uiteengespat. Hetgeen, de beschrijving is toch van wat er met het Joodse volk gebeurd is. Het heeft de geest afgewezen, het heeft eeuwig leven afgewezen. Het keurde zichzelf het eeuwig leven niet waardig, of hoe het maar staat in Handelingen 13, met de woorden van de apostel Paulus. En het is inderdaad verstrooid geworden, maar ook gestorven. Er kwam uiteindelijk een einde aan de Joodse staat. En de Joden zelf zijn inderdaad verstrooid geworden onder de volkeren. Maar zo is het nog steeds. Nou goed, dat is de ene kant van het verhaal. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Komt ook overeen met nogal wat profetieën die daarover spraken natuurlijk. Over dat het volk verstrooid zou worden enzovoorts. En ook dat het zou vallen. Achterover dan wel voorover wat het me wezen mocht. Het wordt aan de persoon van Judas hier vervuld. Daarna wordt hier ook gezegd. Wordt hier ook gesproken over die akker hier in de Handelingen 1. En in het bijzonder in vers 19, de akker die in hun eigen taal genoemd wordt Akel Dama. Want Akel is een akker, een Chinese akker denk ik altijd. Akel, een akkel, ja. Nou goed. En Dama is gewoon dam, namelijk bloed. Zoals in de naam van Adam. Een akker des bloeds. Dan laat ik hem even bij, om terug te keren naar Matteüs 26. Dat wil zeggen, het gebeurde door Judas, staat er in Handelingen 1, dan wel het gebeurde door de raad die akker kocht. In de praktijk maakt dat voor ons geen verschil. Nou, we kennen de geschiedenis, we weten hoe het gegaan is, maar in beide gevallen drukt het precies hetzelfde uit. Op kosten van het Joodse volk dus eigenlijk werd deze akker aangeschaft. Is het idee, want zowel Judas als het Sanhedrin, de raad, vertegenwoordigt het Joodse volk. Je kunt ook zeggen, die akker werd gekocht ten koste van. Dan is het iets negatiever natuurlijk. Maar zo is het ook eigenlijk. Want de aardigheid van het verhaal is dat. Nou, laten we even iets langzamer gaan. Vers 7. Zij kochten daarmee de akker des pottenbakkers. Wat moet een pottenbakker nou met een akker? Als hij nou boer was. Precies. Hij haalt er leem of klei vanaf. Uiteraard. Om potten van te maken. Uiteraard. En de pottenbakker. En dus de akker van de pottenbakker vervolgens. Zijn beelden achtereenvolgens van God zelf. En daarna van de wereld, zeg maar. Toch? Daar komt het op neer. God als de pottenbakker die vaten maakt, weet u wel. Ter ere en ter onere, eventueel. Tot op vele plaatsen in de schrift, nou ja, vele, maar op meerdere plaatsen in de schrift wordt aangehaald. En zeker ook in verband met Israël en daarna de gemeente. En daar gaat het hier namelijk over. De gedachte is namelijk dat deze akker zou moeten dienen om vaten voor te brengen. Bij voorkeur, als het even kan, vaten ter ere. Maar het gebeurt dan op koste van, dan wel ten koste van, de vaten ter onere. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is lastig dat ik het helemaal moet uitleggen. U weet dat in de Romeinen 9 wordt het verhaal van de pottenbakker verteld, ontleend aan een van de grote profeten, waarbij de pottenbakker op de schijven uit één klomp leem eerst maakt één vat, dan terwijl de profeet toekijkt verdwijnt dat vat weer onder zijn handen en wordt teruggebracht tot gewoon een klomp leem en daarna wordt uit diezelfde klomp leem door de pottenbakker alsnog een vat gemaakt. En daarna komt het woord des Heren en die zegt, zo zal ik doen met Israël. Namelijk, ik heb het eerst gemaakt, maar ik vernietig het weer. Hij verdierf het werk onder zijn handen, staat er. En de Heer zegt, dat zal ik met Israël doen. Maar de gedachte is dat die klomp leem, dat was Israël eigenlijk, alsnog en dus in tweede instantie een vat gemaakt wordt ter ere. En dat is wat hier, wat in Romeinen 9 wordt uitgelegd en wat hier alleen maar even aangehaald wordt. Dat wil zeggen, er wordt naar verwezen. Hier wordt het niet uitgelegd, maar je moet die dingen weten of nazoeken. Per slot staat er ook niet voor niks bij een verwijzing naar Jeremia, eigenlijk naar Zacharia, maar daar kom ik zo nog wel even op. Maar in elk geval naar het Oude Testament. De gedachte is namelijk dat de akker in dit geval zou moeten dienen voor het voortbrengen van potten, van vaatwerk. Gebruikt zou kunnen worden, enzovoorts. En aan de andere kant, het heet akker des bloeds, maar u en ik worden geacht te weten dat bloed nog altijd betekent leven. Toch? En het idee is dat in deze akker begraven zouden worden de vreemdelingen, staat er, de akker des pottenbakkers, en die zou nu gebruikt moeten worden tot begraafplaats, een dodenakker wordt het dan, wat je al met een akker kunt doen, hè? Je kunt er landbouw op bedrijven, veeteelt uiteraard ook. Je kunt er potten van maken, je kunt er ook in begraven. Maar het idee is, vreemdelingen zouden erin begraven worden. En daarna wordt van die akker worden alsnog potten gemaakt, denk ik altijd. Vaten. Ter ere. Of zeg ik wat geks. Typologisch is dat toch niet zo'n probleem. Waar het om gaat, is dat vreemdelingen zijn heidenen, die nu helemaal niet begraven worden op een gewone Joodse begraafplaats. Maar als ze sterven, dan moeten ze wel begraven worden. Er was dus behoefte aan een, laten we zeggen, een heidense begraafplaats. Maar het idee is dat hierdoor deze gestorven heidenen of zo eigenlijk deel krijgen aan het burgerschap Israëls. En alsnog worden de vaten ter ere via de pottenbakken. En dat op kosten van de Joden. En als dat te moeilijk is, dan lees ik gewoon uit het hoofd dan even Romeinen 11. Hebben zij gestruikeld, heeft Judas gestruikeld opdat hij vallen zou? Nee, dat niet. Hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden? Volstrekt niet, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Hun vermindering is tot rijkdom der wereld, hun val tot rijkdom der heidenen. Romeinen 11. Nou, dat is hier ook zo. En de val van het Joodse volk, dan wel van Judas, het ongeloof van het Joodse volk, dan wel Judas, leidt tot deze akker waarin vreemdelingen, of waardoor vreemdelingen postuum na de dood, ze moeten eerst gestorven zijn, deel krijgen aan de belofte Gods, deel krijgen aan het burgerschap Israëls. En dus gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, en verre waar, dat gij nabij zijt gebracht en deel hebt gekregen aan het burgerschap Israëls dus, enzovoort. Dat is het idee. En akker des bloeds interpreteer ik vanzelf als akker des levens. Leven. Het geld wordt bloedgeld genoemd. Het gaat slaan op het leven van de Heere Jezus. Als daar de akker heet, akker des bloeds, is de bloed nog steeds het leven van de Heere Jezus. Kan niet missen. En ieder die daarin begraven wordt, krijgt daardoor typologisch deel aan het leven van Christus. Kortom, die akker hier bij Jeruzalem is gewoon een beeld van de gemeente. Te vrezen valt dat het aan de oostkant van de stad was, want daar begroef men. Tot vandaag. Nou, te vrezen valt. Het verwacht mag worden dat aan de oostkant van de stad was, aan de kant van de Olijfberg. Dus dat is nog allemaal begraafplaatsen, nog steeds. Langs de beek hierom. Maar dat het een beeld is van de gemeente, dat kan niet missen. Dat is waar het over gaat. En drukt uit hoe de zaligheid van de Joden werd weggenomen. En op kosten van de Joden komt de gemeente tot stand. Hun val rijkdom der wereld. Dat is ook de achtergrond van, naar ik aanneem, de bekende gedachte, dat wij als gelovigen uit de heidenen inderdaad een soort schuld hebben. Niet echt een schuld, maar een soort morele verplichting hebben tegenover de Joden. Namelijk die van hen het evangelie brengen. Dat kun je op een heleboel manieren motiveren overigens, maar dit is er één van. Nou goed. Toen is vervuld geworden, staat er, toen dit gebeurd werd, Leuke dat erbij staat, daarom is die akker genaamd Akker des Bloeds. En dan tot op de huidige dag. Ik weet niet wanneer dit boek geschreven is, wanneer Matthäus dit schreef, maar het is tot op de huidige dag en dat is nu nog zo. Omdat het een uitbeelding is van gemeentelijke waarheid. Opnieuw. Ontleend overigens aan het Oude Testament. En dan staat er, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben. Ze hebben namelijk hem getaxeerd. En ze hebben hem getaxeerd op 30 zilverlingen. En die 30 zilverlingen hebben zij gegeven voor de akker des pottenbakkers. Er staat dat dit de vervulling is van de profeet Jeremia. Van wat Jeremia gezegd zou hebben. Daar zitten wat problemen aan. Omdat wij het alleen kunnen terugvinden in Zacharia en niet in Jeremia. Zo is dat nou eenmaal. Namelijk, zal er toch wel bij staan, Zacharia 11. Ja. Vanaf vers 13. Zacharia 11, ja, vanaf vers 12 is het, ja. Want ik had tot hen gezegd, indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon en zo niet, laat het na, zegt Zacharia. En ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Loon voor zijn profetische arbeid, zal ik maar zeggen. Die ze van de Heer Jezus niet wilden horen, weet u nog? Sloegen de mond dicht, toch? Maar goed, ze hebben mijn loon gewogen 30 zilverlingen, doch de Heere zeide tot mij, vers 13, werp ze henen voor de pottenbakker. Een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hen. En ik nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heeren voor de pottenbakker. En verder staat er niet, voor die akker wordt dan verder niet genoemd. En wat je ermee moet hier in Zacharië 11, ja niks, totdat je natuurlijk leest wat er in Matthäus 26 beschreven staat. Het is gewoon letterlijk zo vervuld geworden, waarbij Zacharia een beeld was van de Heer Jezus zelf. Daar komt het op neer, eigenlijk. En het geld was afkomstig van het volk, dan wel Judas, dan wel het Sanhedrin, wat het maar wezen mag. Maar er wordt inderdaad deze akker van gekocht. Dat is geen punt. Wij vinden het gewoon terug in Zacharia. Het probleem van de uitspraak in Matthäus 26 is dat er staat, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. En er staat niet Zacharia. Het punt is dat wij dit bij Jeremia helemaal niet tegenkomen. Dit niet. In elk geval, daar zijn verschillende oplossingen voor het probleem aangehaald. De ene is geen oplossing, dat is, er staat hier een fout. Maar zo zijn er nog veel meer. Die zal ik u niet vertellen, want dan wordt het alleen maar ingewikkeld. Maar een oplossing is eventueel, ik noem ze maar, er zijn handschriften waarin de naam van Jeremia niet staat. Er staat gewoon, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende, enzovoorts. De kans is daarnaast dan vrij groot dat men in die handschriften inderdaad het probleem kende en toen de naam Jeremia me weggelaten heeft, dat weet je nooit zeker. Dus het is niet zo eerlijk om dan meteen maar een handschrift te kiezen als betrouwbaar om van een probleem af te zijn. Een andere mogelijkheid is dat aangezien de profetieën van Jeremia aan het begin staan van de profeten in de Joodse Tenach, heb ik het nou goed gezegd? Het boek der profeten in het Joodse Oude Testament begint met Jeremia. De kans bestaat dat hier de naam Jeremia genoemd wordt als de titel van het eerste boek en daarmee als aanduiding van heel het boek der profeten. Dat kan, ik vind dat niet een vreemd idee. Per slot, de vijf boeken van Mozes worden de wet genoemd, terwijl u en ik weten dat Genesis daar onmogelijk onder kan vallen. En toch heet het zo. Bij de Joden, ook bij ons, in onze Bijbels. Genesis is geen wet, Genesis was voor de wet. Hebben we die nog? Dat kan ook. Dat zegt niet zoveel. Een andere oplossing, die is niet te bewijzen, dus dat is altijd de handigste. De andere oplossing namelijk is dat je dit zo letterlijk mogelijk neemt. Er staat namelijk, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Nou, wij weten niet wat hij gesproken heeft, tenzij het ook opgeschreven is. Maar hij zal toch nog ook wel wat gesproken hebben wat niet is opgeschreven. Dit is de gangbare verklaring, dat ligt voor de hand, omdat niemand hem controleren kan. Dan is het idee, dat heeft Jeremia ook gezegd, maar er staat niet dat hij het geschreven heeft, dus in het boek hoef je dat dan ook niet tegen te komen. Mij maakt het weinig uit hoe het komt dat het er zo staat, want wij kunnen het toch vinden in Zacharia. En of de Heer nou via Jeremia gesproken heeft of via Zacharia, dat maakt me echt niet zoveel uit. Ik moet er echter wat anders bij zeggen. Dat heb ik nog nooit als commentaar gehoord over wat ik nu ga zeggen. Het punt is namelijk dat als wij in het Nieuwe Testament verwijzingen tegenkomen naar het Oude. Ik zal het nog anders zeggen. Als wij in het Nieuwe Testament citaten tegenkomen uit het Oude Testament, is dat maar hoogst zelden, maar dan ook echt hoogst zelden een letterlijk citaat. Het idee van dat men letterlijk zou moeten citeren is namelijk een modern idee van ons. Men kan namelijk net zo goed iemand citeren zonder letterlijk dezelfde woorden te gebruiken. Men kan iemands gedachten weergeven enzovoort. Wij formuleren het dan wel anders. Wij zeggen, hij heeft gezegd dat. Enzovoorts. En dan hoef ik niet letterlijk te zeggen wat er gezegd was. In de Bijbel gebeurt dat zo niet. In de Bijbel staat gewoon, hij heeft gesproken, zeggende dubbele punt. En wat er dan komt, is toch wel wat anders. Althans letterlijk wat anders dan er oorspronkelijk geschreven staat. Niettemin is de inhoud wel gelijk. Zoals bijvoorbeeld, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat staat in Efeze 5. Het is aangehaald uit Jesaja 63, geloof ik, vers 1. 62? Nou, daar ergens dan. Ik dacht 63, zo uit het hoofd. Maar als u daar leest, staat er, maak u op, wordt verlicht. Want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Er staat dus heel anders. Dood wordt niet genoemd en Christus ook niet. Althans, niet letterlijk. Toch is het volstrekt dezelfde gedachte. Er is niks mee mis, maar het staat er niet zo. Het staat er anders. En toch is het hetzelfde. En dat komt bijna altijd zo voor. Namelijk, niet een letterlijk citaat, niet een letterlijke verwijzing. Maar het noemen van de naam Jeremia in Matteüs 27, vers 9, wil in elk geval zeggen dat Jeremia ook over deze omstandigheid iets geprofiteerd heeft. En dat is ook nog wel aardig terug te vinden. Zij het dan dat wij niet vinden, letterlijk die woorden, ze hebben 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls enzovoorts. Maar wel vinden wij bij Jeremia het een en ander over die pottenbakker. En dat wordt ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament aangehaald. En ik denk eigenlijk dat dat de bedoeling is van deze uitspraken in Matteüs. Dat wij namelijk te raden zouden gaan bijvoorbeeld bij Jeremia 18. Lijkt mij. Want daar staat dat verhaal van dat tot Jeremia gezegd wordt, Jeremia 18 vers 1 en dan vers 2, maak u op, ga af in het huis des pottenbakkers naar beneden. Ga af, dus afdalen, dan ga je toch Jeruzalem uit, denk ik, want Jeruzalem ligt op den berg. En goed. Maar ga af, ga in het huis des pottenbakkers en al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Ik heb namelijk de indruk dat deze pottenbakker en die akker precies dezelfde is. Dat wil zeggen, de pottenbakker niet is al zijn overleden, maar ik denk dat het wel degelijk gaat over precies hetzelfde stuk grond. En dat deze pottenbakker uit Jeremia inderdaad zijn klei, zijn leem haalde van precies hetzelfde stukje land als die pottenbakker uit Matteüs 26 of 27. Bij, buiten Jeruzalem. En aan de kant van de beek uiteraard, want er spoelt af en toe weer eens nieuw leem aan natuurlijk. Als in het regenseizoen of wat het maar wezen mag, er weer eens wat water door de beek gaat. Zo zit dat gewoon. Toch? Als je in Nederland pottenbakkers zoekt, dan zoek je zo zakelijk langs de grote rivieren. Van oudsher nu niet meer natuurlijk, maar voorheen wel. Zo langs de Rijn, dan zo langs de Westie al een botje pottenbakker enzovoort. Tuurlijk, daar is van oudsher alleen. Nou goed. En ik verwacht het dus aan de kant van de beek Kidron aan het oosten van Jeruzalem. Maar ik denk dat het dezelfde situatie is, dezelfde plek zelfs. Ga op naar het huis des pottenbakkers. Dat deed hij. Vers 3. Zo ging ik af in het huis des pottenbakkers en ziet, hij maakte een werk op de schijven. Twee schijven, weet u wel. De een om met de voet het zaakje op gang te houden. En de bovenste schijf, daar ligt dan die klomp leem op. Nou goed. Draaiende wel. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Sneller kan je het al niet zeggen. Het vat dat hij maakte werd verdorven als leem, dan wel tot leem, in de hand des pottenbakkers. Het werd dus gewoon teruggebracht tot die klomp leem. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Dat bepaalde hij zelf dus, wat voor een vat hij maakte. En dan staat er, toen geschiedde de Heere woord tot mij, zal ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heere. Zit gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitdrukken en afbreken en verdoen. Dat is wat met het oorspronkelijke vat gebeurde aan het begin van vers 4. Het is een uitbeelding van, meteen maar heel nauwkeurig dan, het Joodse volk. Als ik het niet nauwkeurig doe, krijg ik het toch later vragen over, als het goed is. Het Joodse volk. En dan vers 8. Maar indien datzelfde volk over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheden bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. En dat gaat over de gemeente, maar eigenlijk over de tienstam. Even uit dezelfde klomp leem. Toch? Ja. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Dat klopt precies, want als de heidenen, maar denk Efraïm, als de heidenen in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. Dat is Romeinen 11. En dat staat onze westerse wereld binnenkort te wachten. Want ter gelegenheid van de opname van de gemeente zullen zij afgesneden worden. Dat is de enige echte verklaring van Romeinen 11 die recht doet aan al wat daar staat. Zonder dat je ooit überhaupt nog een vraag over kunt houden naar aanleiding van het hoofdstuk. Namelijk, het Joodse volk terzijde gesteld, zaligheid gegeven aan heidenen, maar dan in het bijzonder Efraïm. De wilde olijfboom, maar wel een olijfboom zeg ik altijd. Een ander vat, maar wel dezelfde klomp leem. Toch Israël, van huis uit, enzovoorts. Maar als die heidenen dan wel als Efraïm in het geloof niet blijft, zal ook Efraïm afgesneden worden en zullen de oorspronkelijke takken weer geënt worden in een oorspronkelijke plaats, Juda. Heb je dat? En als je voor dat andere volk invult, de gemeente, dan kan het niet. Want je kunt nooit van de gemeente zeggen, indien gij in uw geloof niet blijft, zult ook gij afgesneden worden. Want de gemeente zal nooit afgesneden worden. Kan nooit. En anderen leren op grond van dat soort versen uit Romeinen 11, de afval der heiligen. Pas het dan niet op het hele volk toe, maar op leden ervan. Zo van, nou ben je wel een gelovige, maar als je in het geloof niet blijft, zul je afgesneden worden. Wordt allemaal misbruikt. Uit onkunde. Want ja, je moet er toch iets betekenen. Nou, wat het betekent is makkelijk genoeg. Juda, de oorspronkelijke takken worden terzijde gesteld, worden afgesneden. Takken van de wilde, maar wel degelijk een olijfboom, worden geënt op de tamme olijfboom. Dat is Efraïm. Maar het heet de heidenen, want Efraïm is nog steeds heidens. Zeker wel. En als die in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. Dat wil zeggen, wordt ook dat volk afgesneden alsnog. Dan worden de oorspronkelijke Joodse takken weer teruggezet. En begint de zaligheid dus weer gewoon bij de Joden. Maar dat is na de opname van de gemeente. Maar dat is wat de westerse wereld, zeg ik dan maar voor het gemak, boven het hoofd hangt. Waarmee u maar weer ziet dat die kwestie van die pottenbakken en het leem enzovoorts, dat inderdaad uitgebreid en heel fundamenteel trouwens licht werpt op onze bedeling. Want het zijn deze woorden hier uit Jeremia 18 die aangehaald worden in Romeinen hoofdstuk 9, 10 en 11. Maar het was specifiek 9. En die toepassing die ik net gaf ontleende ik aan een ander beeld uit Romeinen 11. In hoofdstuk 9 die twee potten, in hoofdstuk 11 die twee vijgenbomen. Of olijfbomen, sorry. Als beeld van de priesterlijke bediening. En vaten zijn sowieso een beeld van dienstbaarheid. Dus het is eigenlijk precies hetzelfde. Heb je dat nog? Ja?
Kan het vers 1 van hoofdstuk 19 ook een aanwijzing zijn brengen?
Dat is die kruik die kapot gegooid wordt, hè? Ja, dat gaat over Juda. Staat er ook, want de naam staat erbij. Hè? Maar dat is een andere toepassing natuurlijk van eenzelfde beginsel. Het is een vat door de Heer gemaakt, maar het zal vernietigd worden. Alleen in Jeremia 18 staat erbij dat weliswaar vernietigd zal worden, maar uit dezelfde grondstof, zal ik maar zeggen, wordt alsnog een vat ter ere, want zo heet het dan in Romeinen 9, gemaakt. De geschiedenis van Juda houdt niet op. Bovendien, ik las er snel overheen, maar Jeremia 18 staat vers 7. Ik zal spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Dat slaat op het Joodse. Maar er staat wel degelijk, maar indien datzelfde volk over het welk ik gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedachte doen. En dat belooft dus toch de toekomstige bekering van het Joodse volk. En daarna vers 9 spreekt over Efraïm en het ontstaan van de gemeente. In die tussentijd, uiteraard. Dat staat er weliswaar niet bij, maar dit zijn nou eenmaal die schriftplaatsen waarin de verborgenheid verborgen is, om zo te zeggen. Als je niks anders hebt dan Jeremia 18, kun je daar niks mee, dat kun je niet verklaren. Niet met zekerheid, niet met stelligheid. Maar het punt is juist dat het Nieuwe Testament dit soort dingen aanhaalt en inderdaad toelicht. En daar gaat het maar om. Daardoor begrijpen we deze beelden. Maar het hangt dus samen, Jeremia 18 hangt dus inderdaad samen met Zacharia 11, waar inderdaad die pottenbakker weer ten tonele gevoerd wordt, zal ik maar zeggen. En zodra je in de Bijbel van donker met die pottenbakken, moet je dat verhaal kennen. Een akker waarvan hij het materiaal neemt, stof van de aardbodem om zo te zeggen. En hij maakt inderdaad uit één klomp leem achtereenvolgens twee verschillende vaten. Eén in verband met het oude verbond, de ander in verband met het nieuwe verbond. Verder gaat het verhaal niet. En in de toepassing wordt gezegd over die ene die vernietigd wordt. Wel, als die alsnog tot geloof komt, zich bekeert, zal hij hersteld worden. Toegepast op de koninkrijken. Nou goed. En Romeinen 11 vertelt het meest uitgebreid aan de hand van deze oud-testamentische beelden. Die van die twee potten, vaten, maar ook van die twee olijfbomen. Het zag er in vier, maar laat maar zitten. Maar vertelt hetzelfde verhaal, maar uitgebreid. En zegt inderdaad dat hen beide hetzelfde overkomt. Namelijk, Juda eerst. Maar er wordt niks. Er wordt afgesneden. De Efraïm was al ooit al niks. En werd afgesneden. Men is nu in de bevoorrechte positie geplaatst. Totdat het weer fout gaat. En dan wordt Efraïm weer uit die positie gezet. En dan wordt Juda weer hersteld. Gaat een paar keer dus. Heb je dat? 10 stammen, ongehoorzaam, ongelovig, goddeloos, afgoderij. Weg in ballingschap. Maar ze was het eerstgeboren deel van Israël. Toch? Maar het wordt weggestuurd in ballingschap. Nou, daarna gaat het verhaal verder met Juda, koningschap enzovoorts. Maar dat gaat fout. Daarna krijgen die 10 stammen alsnog weer een kans. Maar ze blijven eerst geboren. Ze waren eerder. Ze hebben alleen eerst een kans verspeeld. En daarna ging het verder met Juda. Maar toen brak het nieuwe verbond aan. Toen wilde Juda niet. Dus toen kreeg Efraïm weer zijn gelegenheid. Dat is in onze dagen zo. En het leidt tot de bouw van de gemeente. Het hemelse volk, om zo te zeggen. Maar dat blijft ook niet zo. Want straks geeft ook Efraïm er de brui aan. Dan, daar komt het op neer. En dat gebeurt natuurlijk al lang. Hè? Wij spreken nu al over het postchristelijke tijdperk enzovoorts. Hè? Postchristelijke cultuur enzovoorts. Zo van, dat hoort nou wel tot het verleden. Het is ook zo. Je kunt moeilijk Nederland een christelijke natie noemen. Het is dat onze Nederlandse cultuur, voor zover die nog bestaat, overigens een christelijke achtergrond heeft. Ja, dat is zo. Maar voor de rest is er nauwelijks wat christelijks te vinden. Dat bovendien Nederlands kan genoemd worden. En voor de Britten geldt uiteraard precies hetzelfde. Maar het punt is gewoon, ze blijven niet in het geloven. Ze worden dus ook afgesneden enzovoort. En dan krijgt alsnog Juda zijn kans. Het wordt steeds verwisseld. En dat is wat Romeinen 11 ook zegt. Om daarna te komen tot de grote loflied op de wijsheid Gods. Want het blijft natuurlijk een schitterend verhaal. Hoe je dat ook keert of wendt. Dit werk God, hoe het toch voor elkaar komt. En op verborgen wijze, want bijna niemand heeft er wij hebben er een beetje weet van, maar bijna niemand. Overigens, dit schiet me even, ik ben er toch ver over mijn tijd heen, dus ik moet nodig ophouden. Maar overigens, van de week kreeg ik eindelijk twee boeken in de handen van een en dezelfde Joodse schrijver. Echte Joodse schrijver, een orthodoxe Jood, wel te verstaan, wonend in de Joodse staat. Afkomstig uit Australië. Nou ja, via Australië, weet ik veel. Doet er niet toe. Maar Jair Davidi. Hij heeft tot op heden, voor zover ik weet, 2 boeken geschreven. Over waar die 10 stammen gebleven zijn. Let op, orthodoxe Jood. Absoluut geen christen. Hij moet er zelfs niks van hebben. Hij beschouwt het als afgoderij. Vanuit Joods standpunt. Maar er laat er geen enkele twijfel over bestaan dat die 10 stammen inderdaad in West-Europa terecht zijn gekomen. Kortom, het bekende verhaal, zou ik maar zeggen. De Kelten en de Angelsaksische volkeren enzovoorts. En heel gedetailleerd ook nog. Misschien wat er voorbarig hier en daar, lijkt mij. Maar een man niet voortkomend uit de Brits-Israël-beweging, zeker niet. Citeert ook geen bronnen uit de Britse Israëlbeweging. Allemaal andere bronnen. Historische dan wel Joodse. Veel Joodse. Ook uit de Talmud enzovoorts. En ik kom tot precies dezelfde conclusie. Namelijk dat heel de Engels sprekende wereld zijn oorsprong vindt in de 10 stammen van Israël. En dat er dus ooit in de toekomst weer een hereniging moet plaatsvinden tussen de Joden en de 10 stammen. Is toch een leuk verhaal eigenlijk, hè? Even erbij, ja. Met rabbinale goedkeuring geschreven. Nou, er is 1 rabbijn geweest die zijn handtekening gezet heeft. Dus je moet er niet te veel bij voorstellen. Maar, en gedrukt inderdaad in Jeruzalem. In het Engels, ja, sorry. In het Engels. Niet dat ik het aanbeveel, hoor. Ik deel het alleen maar mee, want het maakt ons zoveel niet uit. Maar om er even aan te geven dat dat dit soort gedachten dus ook inderdaad uit heel andere bronnen komen. En zeker ook wel degelijk uit de Joodse. Maar waar het over gaat dus, terugkerend naar Matteüs 27, is gewoon over tegenwoordige waarheid. Waarheid die we in de voorgaande hoofdstukken vele malen zijn tegengekomen. Hoe namelijk de zaligheid van Juda, of uit Juda, uit de Joden, zal worden weggenomen. En inderdaad zal gegeven worden, primair, inderdaad aan Efraïm. En ten koste van Juda of Judas, want daar komt het op neer. Nou, daar laten we het bij, want het is echt de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn en uw woord mochten openen. En we danken u, Vader, dat we niet alleen mogen lezen over de Heer Jezus die voor ons leed en stierf en gehoorzaam was tot de dood, ja, de dood des kruises, maar dat we tegelijkertijd ook mogen lezen over die geweldige zegeningen die daartoe beschikbaar gekomen zijn en in het bijzonder die zegeningen die tot ons heidenen zijn gekomen. Wij danken u dat wij door geloof, door onderwerping aan uw woord, daaraan deel hebben gekregen. En dat wij die eertijds heidenen waren en vervreemd van het burgerschap Israëls, dat u ons nabijgebracht hebt en verzond hebt in Christus en in één lichaam. Wij danken u dat wij vrede hebben met u en met elkaar. Dat we mogen leven als eerstelingen van het nieuwe verbond en gebouwd mogen worden tot een geestelijke tempel, tot een koninklijk priesterdom. Wij danken u dan, Vader, dat we bovendien mogen uitzien naar de spoedige vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ook mogen uitzien naar het herstel zelfs van de troon van David. We danken u dat wij de Heer Jezus mogen kennen die eenmaal zijn koninkrijk op aarde zal openbaren, maar dat wij hem nu reeds mogen kennen als ons hoofd en als onze Heer. Degene in wie wij eeuwig leven en alles wat daartoe behoort hebben ontvangen. Wij danken u dan voor de rijkdom van uw genade, waardoor u ons ook deze dingen wilt bekendmaken. En wij bidden u of u ons nabij wilt zijn ook in de dagen die wij voor ons hebben. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Komt u ons te hulp met uw kracht en met uw geest, omdat u het beloofd hebt, in de naam van de Heer Jezus. Amen.